Dit is de zondagochtenddienst van 12 juli 2026. De boodschap wordt gebracht door Hildert de Boer.
Broeders en zusters, goedemorgen. Sommigen dachten dat ik nu een andere boodschap ging brengen, maar ik heb de vorige keer beloofd om de tabernakel 2 te gaan doen in afstemming met Jaap. Dus ik ga het hebben over het heilige vanmorgen. Vorige keer over de inleiding van op het tabernakel en de voorhof. En nu dus naar het heilige. Ik wil eerst even een filmpje laten zien. Er zit een tekst bij. Die tekst is een beetje oud-testamentisch. Kom in ons midden en Heer komt tevoorschijn. Nou, hij is in ons midden, dat is zijn belofte. En hij is al tevoorschijn getreden in Jezus Christus. Maar de strekking van het liedje is eigenlijk wel heel mooi, want het zingt: wij willen meer, wij willen meer, wij willen veel meer van u, Heer. En wij willen vol, wij willen vol, wij willen vol van u zijn. Dus dat is de strekking. Ja, en als je het mee wil zingen en het oppakt tijdens het filmpje, dan mag je het meezingen. Kijk maar. Dan heb je een intro, zit je gelijk in de tabernakel. Maar ik mis het liedje.
Ah, ja.
Voilà, kan zien, Heer, dat u blijft het leeft. We willen meer, we willen meer, we willen veel meer van u, Heer. Helemaal vol van u zijn. Kom hier, kom tevoorschijn. Als midden, dan zal hij bidden. O, laat ons zien, Heer, hoeveel u ons geeft. Kom in ons midden, dat zal hij bidden. O, laat ons zien, Heer, ja, dat u er verkleedt. We willen meer, we willen meer, we willen veel meer van u, Heer. We willen vol, helemaal vol van u zijn. Dus kom hier, kom tevoorschijn. Dan mag mijn PowerPoint erop. En dan gaan we lezen uit Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 1 tot en met 10. Ik lees hem even met de tekst mee en je kunt hem volgen. Nu had ook het eerste verbond verordeningen voor de eredienst en het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht. En in het eerste gedeelte daarvan was de kandelaar en de tafel met toonbroden. Dat werd het heilige genoemd, maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte van de tabernakel dat het heilige der heiligen werd genoemd. Met een gouden wierookvat. Let op, hier wordt het gouden wierookvat dus getrokken bij het heilige der heiligen. En de ark van het verbond. Dat gouden wierookvat stond namelijk op de grens tegen de voorhang aan. Praktisch. De ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met manna, dat is 1. En 2, de staf van Aaron die gebloeid had. En 3, de stenen tafelen van het verbond. En bovenop die ark waren de cherubs van Gods heerlijkheid. Die het verzoendeksel overschaduwde. Over deze dingen zullen wij nu niet stuk voor stuk spreken. Dit alles was dus zo ingericht. In het eerste deel van de tabernakel gingen de priesters. Even kijken, hij mag verder, hè? Bij nummer 2. Voortdurend binnen om de diensten te volbrengen. In het tweede deel echter ging alleen de hoge priester eenmaal per jaar binnen, niet zonder bloed. Dat hij voor zichzelf offerde en voor de afdwalingen van het volk. Daarmee maakte de Heilige Geest dit duidelijk, dat de weg naar het heiligdom niet open lag. Nog niet open lag. Zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was. Deze was een zinnenbeeld voor de tegenwoordige tijd. In overeenstemming daarmee werden er gaven en slachtoffers geofferd, die niet in staat waren om hem die de dienst verrichtte, wat zijn geweten betreft, tot volmaaktheid te brengen. Dat konden ze niet in het oude verbond. En wij zijn nou juist wel geroepen om richting die volmaaktheid te gaan. Het betrof hier, oude verbond, alleen voedsel en dranken en verscheidene wassingen. Vleeselijke verordeningen die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde. Of NBG, de tijd van het herstel, oftewel het nieuwe verbond. Tot zover Gods woord. Heb ik zo'n. Is misschien wel even handig. Dank je. Dan gaan we naar de volgende. Want ik moet a tempo maken, heb ik begrepen. Ja. Nou, hier een plaatje van de tabernakel. Met de tabernakelkleding erover. 4 stuks. Met mooie kleuren, met allemaal een betekenis, waar ik nu niet verder op inga. Maar wat wel even goed is om te weten, is aan de binnenkant van de tabernakel was alles goud. In het heilige heb je alleen maar gouden voorwerpen. Aan de buitenkant ziet die tabernakel er grauw en grijs uit. Over alles wat heerlijk is, zal een beschutting zijn, zegt Jesaja. Dus afgezonderd van de wereld, geborgen in de veilige hut van God, zou je kunnen zeggen. En dan zit daar een deur naar dat heilige. Ook weer met de kleden, gordijnen met 4 verschillende kleuren. Zeggen ook allemaal iets van Jezus Christus. En die zijn hetzelfde als de kleuren in de poort die naar de voorhof toe leiden. Alleen die poort in de voorhof, die was 2 keer zo breed. En je ziet dus, als je het heilige ingaat, dan wordt de deur wordt smaller. De weg wordt smaller. En de hoogte van deze deur was hoger dan de poort aan het begin van de voorhof. Dus wij gaan een hoge weg. Een smalle en een hoge weg. En achter die deur ga je dus, nieuwtestamentisch gesproken, ontvang je daar de doop in de Heilige Geest. Want we hebben net het wasvat gehad, hè, de laatste keer in de voorhof, het laatste voorwerp in de voorhof. Het wasvat onder andere een beeld van de waterdoop. En om verder te trekken, om een discipel van Jezus te worden, niet alleen een gelovige die zondevergeving heeft, om een discipel te worden, heb je de doop in de Heilige Geest nodig. Anders kom je namelijk nooit tot een overwinningsleven. Dus dat is goed om te beseffen. Jezus zei, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Dat betekent dat we nu al in de hemel mogen functioneren en dat de hemel nu al in ons kan zijn. Dat wij nu levend vervuld zijn met de Heilige Geest, kunnen zijn met de Heilige Geest. En de Geest doorwerkend in jou, naarmate je verder gaat op de weg. En En het is niet verstandig dus om in die voorhof te blijven steken. Er staan ook geen stoelen in de voorhof trouwens. Dus het is de bedoeling dat je verder gaat. Zegt de kinderen Israëls dat zij voortrekken. Smalle poort. De voorhof spreekt over het komen tot Christus. Het heilige spreekt over het blijven in Christus. Dus doorontwikkelen. En verder gaan. In die voorhof, alle kinderen die in de gemeente geboren worden en opgroeien en een keuze maken, iedereen moet door de voorhof heen. Mensen die van buiten komen en zich bekeren, iedereen moet door de voorhof heen. Maar je kan er dus niet blijven bivakeren. Want in de eindtijd zien we dat de voorhof, Openbaring 11, wordt prijsgegeven aan de heidenen. Dus dat je het in de eindtijd niet meer redt met alleen een soort voorhofschristendom. Waar je God dient naast en met al het andere. Die voorhof waar veel rumoer is, veel discussie en weinig mensen echt zeggen er staat geschreven. Of zo spreekt de Heer. Of dit zegt Gods woord. Maar veel gekonkelde voes en veel debat. Om eigen gelijk ook vaak. Veel denominatiesectarisme. Veel partijstappen. En de bedoeling is dus dat we niet in dat Babel terechtkomen, maar dat we doorwerken naar het heilige. Dus dat gaan we doen vanmorgen. Vleeselijke christenen, die hebben over het algemeen weinig belangstelling voor bidstonden, voor bijbelstudie, voor het zich uittrekken naar de volheid van Gods geest, voor het evangeliseren om een lichtend getuigenis te zijn. Maar heiligdomschristenen die dus binnentreden door die smalle deur, die willen diepgang, die jagen naar heiliging. Dus velen kiezen die makkelijke weg en draaien daar rondjes in het voorhof, maar wij toch niet. Wij willen door. Wij willen verder. De smalle en hoge weg. Dus ik hoop dat jij dat ook wilt. En dan staan we er in die voorhof. Gaan we naar de volgende. Ja, dat had ik net al gezegd, dat elke kleur iets zegt over Jezus. Hier nog een keer een plaatje. Als je dus niet van de buitenkant was het grauw, heb ik gezegd. Van de binnenkant blonk alles. Was het net of je al in de hemel was. En dan zie je nog wat meer over die binnenkant. Die planken, die waren van hout. Beeld ook van het levende, het geestelijk huis met levende stenen. Met het tabernakel dan planken tegen elkaar aan. Maar ze waren overtrekt met goud. Echt een beeld hoe God ons in Christus ziet. Niet meer naar het vlees, maar in Hem. Dus er zit in de gemeente heel veel verborgen goud. En kijk door die buitenkant heen. Want in de meeste broeders en zussen zit echt heel veel verborgen aan goud. Dus dat is goed om je dat te beseffen. Het heiligdom is hetzelfde als de tempel van zijn lichaam, zoals Jezus dat uitdrukt. Het geestelijk huis. En het doel is op naar Gods heerlijkheid. Goddelijke natuur. In alles toegroeien naar Hem die het hoofd is. En dan zien we ook, bij die planken, dat ze gemaakt zijn weliswaar uit hard acaciahout. Dus de gemeente bestaat nog uit onvolmaakte mensen. Die ook nog wel eens een keer een plank voor hun kop kunnen hebben. Ik denk in de eerste plaats aan mezelf, aan mijn eigen blinde vlekken. Of die ook nog wel eens een keer een plank mis kunnen slaan. Kun je dat verdragen, terwijl je eerlijk gezegd vaak diezelfde dingen ook bij jezelf tegenkomt? En als wij dat kunnen, dan zien we dus dat dat goud, die goddelijke heerlijkheid, ons is beloofd. Om in binnen te groeien en te veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid door de geest. En al die planken vormen samen Gods huis. Niemand kan gemist worden. Het zwakste lid, schrijft Paulus, is meer noodzakelijk dan al die sterke leden. Het zwakste lid heb je nodig. Heel belangrijk. En Ellie Rikkers zingt in een liedje: niemand is minder, niemand is meer. Ieder is nodig bij de Heer. Heel mooie waarheid uitgezongen. Dus weg met alle minderwaardigheidscomplexen, slechte zelfbeelden, geesten van afwijzing en verwerping. En ook weg met alle meerwaardigheid. Hoogmoed, eigendunk, egocentrisch zijn. Dus niet in de laagmoed schieten, maar ook niet in de hoogmoed. Maar midden op de weg Jezus blijven volgen en hecht met elkaar verbonden blijven. Want in de gemeente groeit die gemeenschapsband. En dan ga ik naar de attributen, naar de voorwerpen die staan in het heilige. We beginnen met de gouden kandelaar. De gouden kandelaar met 7 armen, de menorah. Wordt dat wel genoemd. 1 gedreven werk van puur goud gemaakt. Louter goud. Beeld van de 7-voudige volheid van Gods geest. De olie waar die op brandt, beeldt de volheid van Gods geest uit. En de versieringen op de kandelaar, die kan je hier niet zo goed zien, maar die zijn er wel, met amandelbloesem, dat wijst ongetwijfeld op de vrucht van de geest die tevoorschijn komt als gevolg. Ben jij vol olie, zodat je licht schijnt in je eigen leven en voor anderen? Heb je extra olie in voorraad? Zoals de wijze maagden die hadden in hun kruiken. Of staat alles geestelijk bij jou, zeker als het warm wordt, een beetje op een laag pitje. De priesters daar, die mochten daar komen, gewone volk niet, maar de priesters wel, om daar te dienen. Die moesten met snuiters, een soort tangen, moesten die de as uit die kandelaar halen. Want het was natuurlijk geen elektrisch licht, maar het ging op olijfolie branden het. En die moesten dus de lonten van die kandelaar, van die lampen, knippen om meer helder licht weer te krijgen. En zo kan het bij ons ook zijn. Dat je merkt, ja, ik wil wel vol zijn van mijn geest, maar er is iets wat gereinigd moet worden bij mij. Zodat ik weer meer helder kan branden. Nou, dan zegt de Heer, ik ben bezig hier te snoeien. Ik haal alles bij je weg wat niet bij je hoort, opdat je weer meer vrucht kunt dragen. En ben je dan bereid om je te laten snoeien, zodat je meer vrucht kunt dragen. En als we eerlijk tegenover onszelf staan, dan valt er altijd iets te reinigen. Dan kun je jezelf altijd ergens in bijstellen. En kunnen we op die manier groeien. En met een ander beeld, als je soms nog geen stromen van levend water in je binnenste merkt, maar je merkt ergens is er iets verzand of ben ik een beetje dichtgeslipt, is er iets aangeslipt, zijn mijn toevoerbuizen ergens verstopt, hoe goed is het dan om je opnieuw uit te strekken naar de volheid van Gods geest? Zodat je een bron wordt die niet langer troebel is of 2 soorten water geeft, zout en zoet, maar een bron waarvan het water nooit ontbreekt. En ook een bron die nooit teleurstelt. En dat willen we toch graag zijn voor anderen. dat het levend water uit ons spuit als een fontein zijn eeuwige leven. Nou, ben je kandelaar? Hier heb je wel beter in beeld. Is een ander beeld, net dus gezegd, volheid van Gods geest. Je kan ook zeggen, zeker als je nadenkt over die middelste, dat is de schacht, dat Jezus heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Dus dat betekent het zeker ook. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht van het leven hebben. En tegen ons zegt de Heer dat ook wij het licht van deze wereld zijn. En we mogen shinen, zeggen ze dan tegenwoordig, hè? Maar ik denk wel eens bij mezelf, wat bedoelen ze met dat shinen? Want dat wordt vaak ook op een heel menselijke manier gebracht. Maar echt in geest en waarheid, je licht op een natuurlijke manier, natuurgetrouw, ongekunsteld, je licht laten schijnen in je daden en soms ook in je woorden. Dus we zullen geen wakkerend, flakkerend vaccinelichtje zijn, of een walmende vlaspit, zoals de Bijbel dat uitdrukt. Alhoewel, die walmende vlaspit, die kan aangewakkerd worden, hè. Dus dat is mooi als je daar het geknakte riet, dat zullen we niet verbleken. Daar werken we aan, dat zwakke dat het weer versterkt wordt en weer met nog meer leven komt. Maar we willen, het is geen voorbeeld om een walmende vlaspit te zijn natuurlijk. Een licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Zo mooi. En dan heb je nog een derde beeld. Volheid van de geest. Jezus en wij lichten de wereld. En het derde is dan dat de kandelaar in Openbaring 2 en 3 bij de zeven gemeenten wordt gespeken over de zeven kandelaren. En als we onze eerste liefde verlaten en vanuit onze hoogte, vanuit de hemelsgewesten op aarde terugvallen, dan wordt die kandelaar van ons weggenomen, zegt de Openbaring in de brief van Efeze. Tenzij we ons weer bekeren en onze eerste werken doen. En ik zou kunnen zeggen met een ander beeld, vanuit de hemel op aarde vallen, met een tabernakelbeeld, glijd je dan terug van het heilige weer naar de voorhof. En die voorhof, die bestaat uit aarde. Die bestaat uit vleeselijk en aards christendom. En daar willen we toch niet meer in terugvallen. We willen verderop juist, hogerop. We gaan naar het tweede voorwerp. Tegenover die kandelaar stond de tafel met de 12 toonbroden. 12 tweestapels van 6. Ook weer gemaakt van acaciahout, maar met goud overtrokken. En die 12 broden zijn natuurlijk in de eerste plaats een beeld voor de stammen van Israël, in het oude verbond, maar ook voor de stammen van het geestelijke Israël, de gemeente. En de mooiste betekenis die erin ligt, is dat het licht van Gods geest, van die kandelaar, die beschijnt ook die toonbroden. En die richten zich dus op dat levende brood. Dat is een beeld van het woord, een beeld van onze geestelijke voeding. Die kandelaar richt zich ook op het voorhangsel, dus richting Heilige der Heiligen, op de weg, de verdere weg, het voorhangsel binnen naar het Heilige der Heiligen. Nou, we hebben echt voeding nodig in ons leven. Dat had ik al gezegd. Ja. We hebben het nodig om gevoed te worden met Gods woord. En inderdaad worden we als, want daar zitten die draagstokken aan, door het leven worden we ook nog gedragen door Jezus Christus. Hebben we altijd kunnen we terugvallen op zijn steun en zijn hulp. Maar die voeding, als de Bijbel nou het meest verkochte boek is ter wereld, maar het minst gelezen boek, zei is iemand. Of dat laatste waar is, weet ik niet hoor. Maar het zijn de schriften die van hem getuigen. En onze opdracht is in gehoorzaamheid van dat woord te eten en dat te verteren, te verwerken, toe te passen in je leven. En heb ik mezelf erop betrapt dat ik daar nog wel eens even een beetje lauwloener ben. Eventjes te warm vind of te druk om het woord te pakken. Terwijl ik wel over het algemeen 3 keer per dag mijn natuurlijke eten pak. Dus dat is goed om je te realiseren. We hebben dat nodig. We hebben ook met dat brood een actieve kant. We kunnen zeggen, ja, die toonbroden die waren natuurlijk voor God, lagen ze daar, voor Gods aangezicht. Maar wij, zijn wij een vers toonbrood in deze wereld? Zijn wij Gods etalage waar men kan zien wat er in Gods winkel te krijgen is? Kunnen mensen bij ons proeven, smaken en zien dat God goed is? Dat kan alleen als het woord vlees wordt in ons. Wordt omgezet in leven. Als ons leven wordt als het woord. Het woord op 2 benen. Heel nuchter op aarde ook. Maar het woord op 2 benen. Gewoon zoals jij door de wereld wandelt. En door gezond en heilzaam voedsel groeien wij. En we zeggen het ook in het Onze Vader. Geef ons heden ons dagelijks brood. En denk dan aan je geestelijke brood. Want niet bij brood alleen zullen we leven, maar bij alle woord wat uit Gods mond uitgaat. Dus heb ik het woord te pakken, of heeft het woord mij te pakken, beter gezegd. Dus in de woestijnreis, het volk Israël werd het spuugzat om elke dag datzelfde manna te eten. En dan kwamen er 's avonds kwakkels en die kwakkels, die aten ze dan wel. Hoe is het met ons? Willen wij alleen op zondagmorgen die kwakkels eten, een lekkere maaltijd voor opgedist en opgediend krijgen? Of hebben we door de week ook behoefte aan elke keer vers manna? Tussen de haakjes dat brood in de tabernakel werd elke sabbat weer ververst. Dus kwijn niet weg, maar heb nog steeds honger. Anders ga je geestelijk kwakkelen. Als je alleen maar kwakkels eet. Alleen maar lekkernijtjes. Alleen maar mooie extra conferenties of zo. Heel goed op zijn tijd. Maar gewoon hier in de gemeente en gewoon in je eigen huis. En dan denk ik ook nog bij het brood aan natuurlijk aan het avondmaal. Waarbij we gedenken, de dood van de Heer verkondigen, totdat hij komt. Gaan we naar het derde voorwerp. Tegen het voorhangsel aan, vlakbij het voorhangsel, komen we ook het gouden wierookaltaar tegen. Alweer gemaakt van acaciahout, dat harde hout, met goud overtrokken. Het is 2 maal zo hoog dan het breed is. Dus het gaat in de eerste plaats over de verticale gemeenschap met God. De verticale aanbidding ook naar God. Je gebedsleven. We hebben het over het licht gehad van de kandelaar. We hebben het over de voeding gehad van de tafel van de toonbroden. Hier gaat het over gemeenschap. Oefen ik gemeenschap met de Heer? Hoe groot is mijn binnenkamer eigenlijk? Of is mijn binnenkamer heel klein? En met je binnenkamer bedoel ik niet alleen een kamertje in je huis. Of alleen de wc. Sommige mensen vinden het fijn om op de wc te bidden. Kan natuurlijk. Maar ik bedoel bijvoorbeeld ook als je wandelt in de natuur. Als je op de fiets zit. Of als je in je auto zit. Gebruik je daar ook delen van tijd om in gemeenschap te staan met je hemelse vader. Om die hotline met de hemel te hebben. Die smaak mogen we te pakken krijgen. Dus geef jij jezelf zonder reserves in aanbidding in de gemeente? Of houd je je een beetje terug? Daar mag je best in Jezus' naam doorheen breken, toch? Heb jij verlangen naar bidzonden? Verricht je als een priester voorbeden? Daar komt dan toch even die horizontale kant ook om de hoek kijken. Voor je kinderen die misschien niet meer op de weg van Jezus zijn, maar die je elke dag voor de troon brengt, elke dag aan hem opdraagt. En je weet dat Gods geest werkt. En je weet dat engelen daar zijn, zodat de boze niet meer kan doen wat hij maar wenst. En het gebed van een rechtvaardige, ook in dit opzicht, vermag veel. Dat brengt veel tot stand, zegt een andere vertaling. Bidden. Laten we nooit bidden omdat ik vind dat ik zo mooi kan bidden. Of juist niet bidden omdat ik vind dat die anderen zo mooi kunnen bidden. Ja, dat kan ook nog, hè? Of bidden om zelf in de belangstelling te staan. Nee, natuurlijk niet. In geest en in waarheid. Vanuit een oprecht hart. Van binnenuit. Ja, er is altijd een aangename geur van die wierookoffers. Maar ben ik een geur van Christus? Ben ik aangenaam in de omgang met anderen? Hoe is mijn levensstijl? Losjes weg of blij, ontspannen, maar ook serieus op zijn tijd? Wie of wat aanbid ik eigenlijk in mijn leven? Heb ik mijn afgoden opgeruimd? Of bewierook ik sommigen nog steeds? Sterren van de wereld worden alleen maar sterren genoemd, maar het zijn dwaalsterren. En ook het leven van sportsterren en filmsterren is eigenlijk, als je erover nadenkt, heel betrekkelijk. Kunnen we heel erg relativeren. Laten wij niet door allerlei invloeden van de wereld geestelijk niks opschieten. Geestelijk slawakken. Geestelijk achteruit gaan in de genade. En dan kan het dus ook weer gebeuren dat je van de heilige teruggaat, van het heilige naar de voorhof. En concreet, op het ogenblik het WK voetbal, de Tour de France is bezig. Leuk om af en toe eens naar te kijken. Maar het is wat anders dan dat je helemaal alleen focust en alles per se moet volgen en geen wedstrijd kan missen. Maar ieder moet dat voor zichzelf invullen in afstemming met de Heer. Wat past bij jou? Niet om wettisch te zijn, maar zeker niet om wetteloos te zijn. En dan lezen we in nog een keer over het altaar. In Openbaring lees je een paar keer: gouden schalen vol reukwerk, dit zijn de gebeden der heiligen. Openbaring 8, en er kwam een andere engel die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan en hem met veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk met de gebeden van de heiligen steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op. Mooi, hè? Het gouden reukofferaltaar. Jezus is ook bezig met voor ons te bidden en te pleiten. Hij staat ons bij. Altijd. Hij is onze voorspraak. Onze advocaat bij de Vader. Ook als de aanklager met allerlei sinistere opmerkingen ons probeert te vloeren. Oké. Ten slotte, wat is je zwakke en wat is je sterke punt? De kandelaar, Gods geest, het licht, de taal van de toonbroden, het woord, het reukofferaltaar, gebed en aanbidding. Het kan zijn dat ik heel erg goed bezig ben in het gebedsleven, maar dat het woord een beetje armoedig is in mijn leven. En omgekeerd kan ook, hè. Je bent vol van het woord, maar aan bidden kom je heel weinig toe. En ieder kan zichzelf hiervoor toetsen. En zijn die drie dingen, die drie voorwerpen daar in het heilige, met elkaar in balans. Je kan ook veel bezig zijn met de gaven van de geest, maar weinig gefundeerd zijn in het woord. En het is niet of-of, het is en-en. De Heer werkt in ons door. Laat woord en gebed levend zijn voor ons. Zodat de kandelaar feller kan branden en we voller van God worden. Zoals het liedje net ook zei. En de Heer werkt door in ons en we zullen zijn straks wat God hier van ons heeft kunnen maken. Terwijl wij nog met twee benen op aarde lopen. En met onze geest al in de hemels gewesten zijn. Wat we hier worden, zullen we daar straks zijn. Dat is wat de Heer ons aanbiedt. Zijn deelgenoot zijn, zijn zoon zijn, zijn partner zijn, zijn erfgenaam zijn. Hoe heerlijk is dat? Amen.
Gaan we koor 142 doen. koor 120. Dinsdag de open ochtend, woensdagavond Bijbelkring en volgende week zondag 19 juli Jacob Janssens. Iedereen gelezen? Nog een keertje voorgelezen? Oké. Klaas van het Bos. Verhuisd naar het verzorgingshuis. Zijn adres: Woonzorgcentrum de Markerhof, kamer 213, Walcherse straat, Walcherse Laan 2 in Marknesse. Fotootje ervan.
Nog heel eventjes. Ik heb een beetje bizarre week gehad. U denkt misschien van wat heeft ze allemaal aan de armen. Ik ging maandag naar een buurvrouw van 92. Even een kopje thee drinken en ik kreeg een stukje chocola. En ik kreeg heel erg maagpijn. Nou heb ik dat wel vaker. Ik heb een scheurtje in mijn middenrif, dus dan... heb je vaker last van je maag en dan ga ik even liggen en dan is dat over. En dus ik zei tegen haar van ik ga eventjes naar huis, ga even liggen en dan kom ik wel weer terug of anders laat ik het wel weten. En ik ga liggen en het ging niet over en ik werd misselijk en ik voelde me heel naar en ik dacht ja, dit is niet goed. En ik had een paar weken daarvoor was ik bij mijn dochter in België en dan had ik eigenlijk hetzelfde. Toen had ik ook wat gegeten en misselijk en overgeven. En toen zei Henk had gekookt en ik kon ook mijn eten niet eten. En toen zei ik tegen Henk van joh, eventjes mijn koorts meten. En toen bleek ik 38,9 te hebben. En ik heb natuurlijk een paar maanden geleden een hartoperatie gehad. Dus ik dacht van daar moet ik even over bellen. Dus ik heb de huisartspost gebeld. En die zeiden kom maar langs. En toen kwam ik in het ziekenhuis. Hebben ze onderzoek gedaan. En er zat een bacterie in mijn bloed. En mijn levenwaarden waren sky high. Dus ze maakten zich wel een beetje zorgen. En ik eigenlijk ook wel. En, maar ik bleef in de rust en ik zeg, Heer, u bent erbij en u zorgt voor mij. En het komt goed. En dat was op zich al heel bijzonder, want ik heb natuurlijk wel een angstige tijd gehad. En toen zeiden ze van, nou, we nemen je op. Je krijgt antibiotica voor die bacterie en we willen toch wel eventjes monitoren hoe dat gaat. Nou. Gelukkig ging die leverwaarde ging naar beneden. Ook mijn nieren waren niet goed. Dat ging ook de goede kant op. En toen bleek dat die bacterie die komt uit mijn galwegen. Ik heb geen galblaas meer. Maar dat kan dus blijkbaar nog een steentje vormen in je gal. Maar ik was helemaal niet meer ziek. Ik was weer helemaal opgeknapt. En ik dacht, nou, oké. En toen wilden ze dus afgelopen vrijdag, een onderzoek doen. Onder sedatie. Om te kijken of er nog een steentje was. Maar ze dachten van niet. En om die galweg wat ruimer te maken. Doen ze door middel van een sneetje. En dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. Er zat wel een steentje. Dus dat was goed. Dat hebben ze eruit gehaald. En ze hebben een sneetje gezet en de galweg wijder gemaakt. Zodat ik in de toekomst geen last meer daarvan heb. Dat was vrijdag. En gisteren ben ik weer naar huis gegaan. En ik heb eigenlijk geen klachten meer gehad. Waar ik vooral heel dankbaar voor ben, is dat ik zo rustig kon blijven. Vertrouwen op de Heer. Ik hoefde niet van alles te regelen. Ik kon het gewoon aan hem overlaten. En dat was een heel geruststellend gevoel. Ja?
En ze stond er dus weer gewoon ook te zingen.